Welkom. U luistert naar Op weg naar een duurzame industrie. Een podcast van Stork over duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie in relatie tot onderhoud en asset management. In deze podcastserie spreken we met vernieuwers en over praktijkvoorbeelden in de energietransitie. Uw host is Ferry Visser.
Vandaag verwelkomen we Peter Geerts in onze podcast. Peter is opgeleid in het havenmanagement, de scheepvaart en het vastgoed. En hij werkt als commercieel manager alweer 13 jaar bij Noordsea Port, het havenbedrijf van Vlissingen, Terneuzen en Gent. Peters en roots liggen in de Rotterdamse scheepvaart en daadkracht kan hem dan ook niet ontzegd worden. Bij het havenbedrijf werkt hij aan de strategische ambitie Connect 2025 en is hij programmaleider Synergie in Klimaatinvesteringen. Daarnaast is hij één van de initiators van Platform Energy Port Zeeland en stuurgroeplid van het Smart Maintenance Innovatie Field Lab Zephyros. Peter is ook nog lid van het kernteam Biobased Delta. Alle reden voor een goed gesprek in het kader van onze podcast Op weg naar een duurzame industrie. Goedemorgen Peter. Goed om je weer te spreken. We kennen elkaar, dus we zijn gewend om elkaar te tutoyeren. Heb ik je goed geïntroduceerd zo?
Ja, prima. Goed overzicht.
Oké. Nou, in het komende kwartier ga ik proberen voor onze luisteraars meer te weten te komen over de ontwikkelingen bij jullie havenbedrijf op het gebied van verduurzaming. Waarop ligt bij jullie nu echt de focus als het om de verduurzaming gaat en wat kunnen we daar nu al van zien?
Ja, we zien de laatste tijd met name een stroomversnelling in ontwikkelingen op het gebied van waterstof en CCS, dus Carbon Capture and Storage, de opslag van CO2 onder de Noordzee. Dat is echt iets wat momenteel voor alle grote industriële partijen bovenaan de agenda staat. En waar we samen met GasUnie ook vorm aan willen geven door de aanleg van een waterstofnetwerk. Niet alleen in het havengebied, maar ook in heel Nederland met aansluitingen naar Duitsland en België.
Kijk, en dat zijn natuurlijk onderwerpen of projecten die we inderdaad eerder voorbij hebben horen komen. Wat is nu concreet tastbaar al bij jullie gaande op dit gebied? Wordt er al fysiek gewerkt aan infrastructuur daarvoor? Is daar iets van te zien bij jullie?
Er zijn verschillende trajecten ingezet. Allereerst heb je voor de productie van waterstof heb je groene stroom nodig. Dus we zijn met de TenneT al heel ver om de aanlanding van de nieuwe windparken op de Noordzee. Om die in ons havengebied binnen te laten komen en dan in Borselen. Dus inmiddels hebben we natuurlijk de aanlanding van de groene stroom van het Borselen windpark voor de kust van Zeeland. Daar komt IJmuiden-Ver nog bij met 2000 megawatt. En inmiddels hebben we toezeggingen van TenneT om ook een volgend offshore windpark en wellicht daarna nog eentje in Borselen binnen te laten komen. Nou, samen met de groene stroom die al geproduceerd wordt in ons havengebied hebben we dan de beschikbaarheid over 8 gigawatt aan groene stroom, wat de basis moet zijn voor de toekomstige waterstofproductie. Op het gebied van waterstof hebben we met GasUnie de ontwikkeling in gang gezet. Het heet Hydrogen Delta Network. Zijn we bezig om te inventariseren welke partijen straks gaan leveren aan dat waterstofnet en wie de gebruikers zijn. Omdat onze regio, het havengebied, de belangrijkste waterstofgebruiker en producent is van Nederland. Zo ongeveer 35% van de Nederlandse waterstofproductie en consumptie vindt plaats in ons havengebied. En samen met Gent, en dat is dan met name ArcelorMittal, bedraagt dat momenteel 580.000 ton per jaar. Dat zal de komende jaren gaan groeien naar ongeveer 1 miljoen, 1,2 miljoen ton aan waterstof. Vanwege de switch van bijvoorbeeld traditionele fossiele grondstoffen en energiebronnen zoals aardgas naar waterstof en een stukje elektrificatie van de industrie. Die inventarisatie is inmiddels afgerond, dus we weten welke partijen straks waterstof willen gaan gebruiken en wie aangesloten willen blijven op het of worden op het waterstofnet. En met de waterstofproductie die eraan zit te komen van grote partijen als Ørsted met 1 gigawatt bijvoorbeeld, verwachten wij ongeveer 20% van de waterstofbehoefte lokaal te kunnen produceren. En we verwachten dat de resterende hoeveelheden moeten worden geïmporteerd. Dus we hebben ook aandacht als haven voor de import van waterstof. En ook daar zijn de eerste tankterminal operators al bezig met de voorbereidingen om dat te kunnen ontvangen straks.
Peter, dat zijn indrukwekkende cijfers waar jullie mee bezig zijn. Waar liggen nu jullie accenten als we het hebben over deze transitie?
Er zit wel een verschil. Ik denk dat Groningen met name zich zal belangrijk worden op het gebied van productie. Ook hun hebben het voordeel dat daar groene stroom binnenkomt van de windparken die ten noorden van de Noordzee liggen. Hè, Waddenzee bijvoorbeeld. Die stroom die wordt straks ook omgezet in waterstof. Er zijn een paar grote partijen, waaronder Shell, bezig om dat te ontwikkelen. Alleen zit er in Groningen veel minder gebruik van waterstof. Dus voor Groningen zal het nog belangrijker zijn om straks gebruik te maken van het waterstofnetwerk van Gasunie. Om bijvoorbeeld ook aan Gemmelot in Limburg te leveren. En om maar een voorbeeld te noemen, Tata Steel in IJmuiden. Die zullen hun waterstof ontvangen ook vanuit de verschillende productiegebieden. En daar zal Groningen een belangrijke rol spelen. Ook vanwege het feit dat daar natuurlijk het hele aardgasnetwerk ligt. Vanwege de Groningen gasvelden. En daar zitten ook de zoutcavernes in de buurt waar straks het waterstof, dus het teveel aan waterstof op het net, zal worden opgeslagen.
Waterstof is een heel belangrijk onderwerp. Dat blijkt al wel uit wat je erover vertelt. Zoals je ook aangaf, om groene waterstof te produceren is hele goedkope elektriciteit nodig. Jullie als provincie hebben al heel lang een speerpunt gemaakt van offshore wind. Je geeft ook aan dat jij een van de initiatiefnemers bent van het platform Energy Port Zeeland. Wat hebben jullie al bereikt op het gebied van offshore wind in Vlissingen in Zeeland?
Ja, de start van offshore wind in en dan met name het Vlissingse gedeelte van ons havengebied begint eigenlijk in 2009. Toen zijn wij betrokken geweest samen met de terminal operator Verbrugge bij de bouw van het offshore windpark Greater Gabbet. Dat is destijds gebouwd voor de kust van Engeland. Een van onze belangrijkste markten destijds voor offshore wind. En we waren toen de enige haven die actief was op dat gebied. Later zijn ook andere haven gevolgd. En sinds Greater Gabbet hebben wij ongeveer 55 offshore windparken vanuit onze haven gefaciliteerd. Hè. Dus dat gaat om bouw, logistiek. Niet alleen van de funderingen van windparken, maar bijvoorbeeld ook de substations, de zogenaamde stopcontacten op zee. En assemblage van turbines bijvoorbeeld. En dat is een markt die enorm is gegroeid. Zeker in de tijd dat olie en gas wat minder prominent aanwezig was, hebben de bedrijven de switch gemaakt van de fossiele energie, dus olie en gas, naar offshore wind. En dan praten we met name over staalconstructiebedrijven en dat soort bedrijven. Een enorme boost is natuurlijk de bouw van de Borselen windparken geweest van 1400 megawatt. Dat heeft niet alleen de logistiek en de bouw naar onze haven gebracht, maar ook langdurig onderhoud van de offshore windpark die we vanuit de buitenhaven in Vlissingen faciliteren voor een partij als Ørsted.
We kunnen wel zeggen de offshore windprovincie van Nederland, als ik jou zo beluister. Er staan natuurlijk nog heel veel meer windparken zeg maar, op de Noordzee op de rol hè, om gebouwd te gaan worden. Gaan jullie daar ook een rol in vervullen?
Ja, het begint eigenlijk pas. Hè. Dus waar we de laatste jaren eindelijk als Nederland zijn begonnen om grootschalige windparken op de Noordzee te bouwen. In tegenstelling tot landen als Duitsland, Denemarken en Engeland die daar al wat langer mee bezig zijn. Voordeel is natuurlijk dat alle kinderziektes eruit zijn en het nu een volwassen industrie is geworden. Gaan we nu een enorme boost aan windparken zien. De ambities worden steeds verder opgeschroefd door de Nederlandse overheid. En er komen zelfs zoveel windparken straks op ons af. En niet alleen voor de Nederlandse kust, maar zeker ook voor de Engelse kust. Dat er in de toekomst vrijwel zeker ook een capaciteitstekort zal ontstaan als het gaat om ruimte op terminals. Maar zeker ook de beschikbaarheid van installatieschepen die de parken moeten gaan bouwen.
En dan toch even weer terug naar jullie havenbedrijf. Wat hebben jullie als havenbedrijf nou voor strategische en tactische speerpunten om hier echt een rol in te spelen, om dit te helpen versnellen en te realiseren? Want nou ja, versnellen hoeft niet eens meer misschien, want de ambities zijn al hoog genoeg, die hoeven niet hoog gesteld te worden. Maar waar ligt bij jullie dan het beleid om hier ook echt een bijdrage aan te leveren?
Ja, het begint bij het aanpassen van met name de kaders. Alles wordt steeds groter en zwaarder. We praten nu al over monopaals die richting de 2000 ton gaan. En zelfs wordt er al gesproken over 2500 ton. Dat betekent dat er een ander soort schepen gaat komen die funderingen moet gaan installeren. Dat betekent ook dat bestaande kaders moeten worden versterkt. En als wij nieuwe kaders bouwen, dat we dan al gelijk rekening houden met de langere termijn. Met het feit dat de schepen groter worden. Misschien meer diepgang en ook zwaardere kaders. Dat is één. Ten tweede ontwikkelen wij de nieuwe gebieden ook toekomstbestendig. Zodat ook de offshore-industrie daar een plek kan vinden. Dat heeft bijvoorbeeld ook geresulteerd in langdurige contracten met Demen Offshore. Die Vlissingen als thuishaven gebruikt voor mobilisatie- en demobilisatieactiviteiten. Mobilisatie, demobilisatie betekent dat je de schepen klaarmaakt voor het volgende project. En indien het project is afgerond, komen de schepen weer terug om klaar te maken voor het volgende project. En dat brengt ook enorm veel scheepbeweging met zich mee. Met schepen die steeds groter worden en bijvoorbeeld ook meer diepgang hebben. En daar zou je als haven op aan moeten passen.
Ja, nou dat heeft nogal wat impact, kan ik me voorstellen. Dit zijn allemaal activiteiten die vanuit jullie haven zeg maar georganiseerd en geïnitieerd worden. Jullie hebben ook een eigen CO2-voetafdruk. Wat doen jullie aan het verlagen van de eigen CO2-voetafdruk? En hoe ver zijn jullie daar al mee?
De grootste CO2-voetafdruk komt natuurlijk niet zozeer van het havenbedrijf zelf, maar van de grote industriële partijen.
Van de bewoners.
Van de bewoners, onze klanten. Ja. En er staan momenteel projecten op stapel om in de toekomst 6 miljoen ton CO2 middels CCS op te slaan op de Noordzee. Ja. De grote industriële partijen hebben daar, een deel daarvan heeft inmiddels subsidie aangevraagd bij de Nederlandse overheid. Daar verwachten we het tweede kwartaal van dit jaar verwachten we daar uitsluitsel. Dat betekent dat we van start kunnen gaan. Dus de CO2 wordt afgevangen van de grote industrieën, vloeibaar gemaakt en vervolgens met schepen naar de olie- en gasvelden in de Noordzee gebracht om daar te worden opgeslagen. Nou, dat wordt door ons ondersteund door bijvoorbeeld te faciliteren met pijpleidingen om die CO2 te vervoeren naar de stijgers waar die schepen straks aan gaan meren. En we faciliteren ze door ondersteuning te bieden om bijvoorbeeld subsidieprogramma's, Europese Innovation Fund aanvragen enzovoort, om die te ondersteunen. En ook de expertise van onze technische dienst bijvoorbeeld voor het bouwen van nieuwe stijgers en kaders en aanpassingen die daar mee gemoeid gaan. Wat we als haven zelf kunnen doen is natuurlijk de schepen voorzien van walstroom. Momenteel is het zo dat schepen, bijvoorbeeld een Demen Offshore, die wellicht wat langer in de haven ligt dan de normale scheepvaart die komt laden en lossen, om die aan te sluiten op walstroom in plaats van dat ze de motoren laten draaien. Een gemiddeld schip, een wat kleiner schip, die gebruikt ongeveer 3000 of 3 ton bunkerolie per dag. De grotere schepen 10 en meer. Dus als je dat kan besparen qua uitstoot, dan gaat het niet alleen om CO2, maar ook om stikstof bijvoorbeeld. En kan vervangen door een walstroomaansluiting die door groene stroom wordt gevoed. Dan heb je al een enorme CO2 en stikstofreductie in het havengebied. Dus dat zijn de dingen die wij als haven kunnen doen. En ja, uiteraard het personeel zal ook steeds meer gaan kijken naar elektrisch vervoer en andere modaliteiten.
Ja, maar eigenlijk hoor ik jou zeggen, dat is in de marge. De grote slagen worden gemaakt inderdaad in de ontwikkelingen die je net noemde, om jullie bewoners, gebruikers, klanten, om die ook te faciliteren, zodat ze inderdaad die verduurzamingsslag kunnen maken en daaraan kunnen bijdragen.
Ja, we hebben nog een andere invloed ook en dat zijn de modaliteiten. Wij doen het als haven al vrij goed door relatief weinig vracht vervoer te hebben, vrachtwagens, ja. En heel veel binnenvaart en spoor. En pijpleidingen uiteraard. En, ja. Dus als we kijken naar toekomstige ontwikkelingen, dan kijken we ook zeker naar bedrijven die wat minder vrachtvervoer hebben over de weg. En hun transport met name laten plaatsvinden door wat energiezuiniger manieren van transport, zoals het water en pijpleiding en
spoor.
Ja. En spoor.
Ja, Peter, je hebt nu heel veel verteld over onder andere offshore wind. En we begrijpen dat dat zich in belangrijke mate afspeelt vanuit Vlissingen. Maar aan de andere kant van de Westerschelde zit de rest van jullie havenbedrijf. Terneuzen en Gent noemden we al, zijn belangrijke andere delen van het havenbedrijf. En we kan me niet voorstellen dat daar niet ook ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming plaatsvinden. Kun je daar nog iets over toelichten?
Jazeker. Het grootste gedeelte van onze procesindustrie, dus de grote gebruikers van waterstof en de emitters van CO2, die zitten in Terneuzen en Gent. We hebben natuurlijk in Vlissingen Zeeland Refinery, maar Dow Chemical, Yara en ArcelorMittal, dat zijn hele grote partijen die in de kanaalzone zitten. Om die reden hebben we hetzelfde traject wat met GasUnie doorlopen voor Nederland, doorlopen we eenzelfde traject met Fluxys. In België, die de netwerkbeheerder is voor gas. Die heeft ook een LNG-terminal in Zeebrugge. Dus wat er in Nederland gebeurt, is eigenlijk ook gekopieerd naar de Belgische markt, waar onze haven Gent daar een belangrijke rol speelt. Om daar ook de industrieën te verbinden met dat netwerk. En ook daar speelt de opslag van CO2 in Noordzee gasvelden.
En ook de duurzaamheidsinitiatieven ten aanzien van Walstroom en alles wat je op dat gebied vertelde. Ik kan me voorstellen dat dat een overal aanpak is binnen het havenbedrijf. Hè? Dat jullie dat niet helemaal gesplitst hebben naar per locatie en op de ene locatie wel, de andere locatie niet. Of moeten daar nog verdere stappen in genomen worden aan de andere kant van de Westerschelde?
Nee, we zijn één havenbedrijf, hè? Dus ja. Alles wat wij doen, dat doen wij in het hele havengebied. Dus juist, als wij Walstroom-aansluitingen realiseren, dan is dat in Gent, Terneuzen en in Vlissingen. En datzelfde geldt voor de infrastructuur die nodig is voor het transport van CO2 en waterstof. Daarmee wordt het hele havengebied met elkaar verbonden. En dat maakt ook de bedrijven binnen het havengebied sterker om ook gezamenlijk samen te werken. En bijvoorbeeld ook partijen gezamenlijk een CO2-opslagoplossing te zoeken.
Ja, duidelijk. Ja. We komen alweer richting het eind van deze podcast. Maar ik wil toch nog even benoemen dat verduurzaming meer is dan het ontwikkelen van nieuwe energiebronnen en dragers. We spreken wel over de reduce, reuse, recycle aanpak. Waarbij de trias energetica naast de materialentransitie gesteld wordt. Is recycling ook een onderwerp wat bij jullie actueel is, waar mee gewerkt wordt?
Ja, meer dan dat eigenlijk. Het is zo dat buiten waterstof en CCS de voornaamste vraag naar ruimte in onze haven komt van de circulaire economie. Met name productie van biogas is hot momenteel. Okay. Gasprijs is hoog, maar ook de vraag naar gas en biogas. Dus we zien steeds meer bedrijven die zich bezighouden. En we hebben bijvoorbeeld in Terneuzen al SFP, Sustainable Fuel Plant, die biogas produceert en opwaardeert tot aardgaskwaliteit en dat injecteert in het aardgasnetwerk. Maar we zien ook een verschuiving naar de productie van bio-LNG. Bijvoorbeeld voor schepen die steeds meer op LNG gaan varen en andere alternatieve brandstofstromen. En we hebben momenteel minimaal 2-3 nieuwe ontwikkelingen die middels circulaire economie, dus het recyclen van afvalstromen tussen, hè? Wij noemen dat eerder reststromen, om daar brandstoffen van te maken. En dat kan zijn in gasvorm, dus biogas, maar zeker ook omzetten van bijvoorbeeld plastics in bruikbare olie, hè? Smeerolie en bunkerolie en dat soort zaken.
We zijn aan het einde gekomen van deze podcast en het is altijd goed om dan van jou nog een tip of een advies voor luisteraars uit de industrie mee te krijgen. Waar moet je nou echt op inzetten om ook succesvol te kunnen zijn in de transitie waar we met elkaar mee bezig zijn? Heb jij nog een laatste advies?
Ik denk zeker ook bij privégebruik, maar zeker ook voor de industrie is het belangrijk om niet alleen te kijken naar bijvoorbeeld alternatieve energiebronnen. Hè, want je noemt net bijvoorbeeld de windmolenbladen en zonnepanelen, maar ook die brengen weer nieuwe afvalstromen met zich mee, die moeilijk te verwerken zijn. Maar kijk ook met name naar reductie. We hebben bijvoorbeeld geleerd uit alle interviews die we met GasUnie hebben gedaan met verschillende partijen, dat bijvoorbeeld het toevoegen van zuurstof aan het productieproces een energiebesparing op kan leveren. En laat zuurstof nou net de reststroom zijn die uit de waterstofproductie komt, die straks grootschalig beschikbaar is, dan zijn dat allemaal dingen die mee kunnen helpen om uiteindelijk het gebruik van energiestromen, waaronder bijvoorbeeld aardgas, om dat gebruik te reduceren. Dat geldt thuis ook natuurlijk. Hè. Ik bedoel, temperatuur in je huis is een kwestie van wennen. Als je gewend bent aan 21 graden en je zet hem op 20 graden, dan weet je na een maand weet je niet beter.
Nee. Dus maar goed, een mooie beeldspraak. Maar uiteindelijk reductie is een heel belangrijk onderdeel natuurlijk in de hele transitie waar we in zitten. En dat kan je heel breed zien. Dat is niet alleen maar direct besparen op, wat jij zegt, die gaat lager. Je kan ook slim naar je processen kijken om daar ook reductie mee te bewerkstelligen. Ik denk een mooi afsluitend advies, Peter. Ik wil je bedanken voor je tijd en je waardevolle inzichten. Ik wens je heel veel succes in het realiseren van jullie ambitieuze plannen. En we gaan elkaar vast in de toekomst nog wel eens spreken. Hartelijk dank.
Oké, dankjewel en succes met jullie podcast.
Ja, oké, dank je.
Bedankt voor uw aandacht. Deze podcast maakt deel uit van de serie Stork Podcast onder de noemer Op weg naar een duurzame industrie. Beluister ook de andere edities. Meer informatie en alle andere podcasts vindt u op stork.com/podcast.